In Markus 9 zijn wij toe aan vers 30. Het gedeelte waar boven staat, tweede aankondiging van het lijden. Men heeft het voor ons geteld in het verleden ooit. Waarvoor vriendelijk dank. Er staat, en vandaar weggaande reizen zij door Galilea, en hij wilde niet dat het iemand wist, want hij leerde zijn discipelen en zeide tot hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen hem doden, en gedood zijnde zal hij ten derde dagen weder opstaan. Maar zij verstonden dat woord niet, en zij vreesden hem te vragen. En hij kwam te Capernaum, en in het huis gekomen zijnde vraagde hij hun, waarvan had gij woorden onder elkander op de weg? Doch zij zwegen, want zij waren onder elkander in woorden geweest op de weg, wie de meeste zou zijn. En nedergezeten zijnde riep hij de twaalven en zei tot hen, indien iemand wil de eerste zijn, die zal de laatste van allen zijn, en aller dienaar. En nemende een kinderken, stelde hij dat midden onder hen, en omving het met zijn armen en zei tot hen, zo wie een van zodanige kinderken zal ontvangen in mijn naam, die ontvangt mij, en zo wie mij zal ontvangen, die ontvangt mij niet, maar dien die mij gezonden heeft. Waarbij dus de discipelen worden vergeleken met kinderen, in een positieve betekenis uiteraard. Zij zouden zijn als kinderen. Maar daar hebben we het over. Het begint in ieder geval in vers 30 met, vandaar weggegaan zijn de reizen zij door Galilea. Ik las in een van de commentaren dat hij reisde door Galilea, maar dat het was naar Jeruzalem. Daar komen wij inderdaad ook terecht, want in hoofdstuk 11, in hoofdstuk 10 zijn wij reeds in Jericho en in hoofdstuk 11 zijn wij in Jeruzalem. En daar blijven wij dan ook het hele Bijbelboek uit. Want dat zou zijn een reis naar Jeruzalem, al waar hij gekruist zou worden. Maar men moet nog eenmaal antwoord geven. Nou, het hoeft niet, maar het zou wel aardig zijn. Dus dat men antwoord geeft op de vraag, waarom wilde hij niet dat het iemand wist? Hij reisde naar Jeruzalem, maar hij deed dat incognito of iets dergelijks. Want ja, hij reisde naar Jeruzalem, maar daar waren zijn vijanden enzovoorts. Dus hij reisde als het ware in het geheim naar Jeruzalem. Maar ja, je komt er niet mee weg, want in vers 33 is je niet in Jeruzalem, maar in Galilea. Nog steeds aan de oever van het meer van Galilea, helemaal aan de noordkant zelfs, want daar ligt Capernaum. Met andere woorden, hij is niet onderweg naar Jeruzalem, hij reisde kennelijk rond in Galilea. En daarna is de vraag, waarom staat erbij, hij wilde niet dat het iemand wist. Wij hebben al, ik meen, een stuk of 20 schriftplaatsen in het verleden opgezocht, naar aanleiding van uitspraken in voorgaande hoofdstukken, waaronder in dit hoofdstuk, dat de discipelen verboden werd om te spreken over hetgeen zij gehoord hadden, gezien hadden en soms zelf gezegd hadden. Dat moest op een of andere wijze geheim blijven. En nu staat er, vandaar weggaande reizen zij door Galilea, en hij wilde niet dat het iemand wist. De vraag is wat je daar nog mee moet. En hebben ze dan in het geheim van bosje tot bosje en van dikke boom tot dikke boom gelopen? Je weet dat dan niet, hè? En waarom zouden ze dat, mocht dat niemand weten? Daar zou een antwoord op gegeven kunnen worden. Maar men zou ook meteen doorlezen in vers 31... waar staat, want hij leerde zijn discipelen en zeide tot hen, zodat de kans bestaat, lijkt mij, dat de uitdrukking, hij wilde niet dat het iemand wist, niet betrekking heeft op dat zij door Galilea reisden, maar dat het betrekking heeft op wat hij hen hierna leerde. Namelijk, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, zij zullen hem doden en hij zal ten derde dagen weder opstaan. We hebben nog een andere mogelijkheid trouwens. Dat is dat de uitdrukking, hij wilde niet dat het iemand wist, van toepassing is, zowel op het feit dat hij in Galilea rondreisde, wat je daar dan ook bij moet voorstellen, als dat het ook van toepassing is op de volgende onderwijzing, want zo heet het dan toch, lering, dat de zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen enzovoorts. Die laatste variant, dat wil zeggen de toepassing van die uitdrukking op vers 31, ligt tamelijk voor de hand, want de kruisiging van de Heer Jezus, of voluit dat hij zou overgeleverd worden in de handen der mensen, dat ze hem zouden doden en begraven, want dat staat er eigenlijk, en dat hij ten derde dagen zou opstaan, maakt nou eenmaal deel uit van wat in de Bijbel wordt aangeduid als de verborgenheid. De verborgenheid. Ik weet het, het verlamt mij soms bij het spreken. Ik weet het, het woord verborgenheid kan je natuurlijk gewoon van zeggen. Dat betekent dat het iets geheims is. En daarna kun je het op van alles en nog wat, vooral op alles, van toepassing brengen. Maar in de Bijbel werkt dat zo niet. Hè? In de Bijbel is het een specifieke term voor wat algemeen heet de verborgenheid. Of iets voller. Iets uitgebreider, de verborgenheid of verborgenheden zelfs als moet van het Koninkrijk der Hemelen. Het idee is namelijk dat een deel van de Bijbelse waarheid, ik zei Bijbelse waarheid, dat het volstrekt Bijbels is en waar is, dat een deel daarvan, althans vooralsnog, verborgen zou blijven. En daar gaat het dus ook inderdaad over. Dat de kruisiging van de Heer Jezus deel uitmaakt van de verborgenheid, dat staat zwart op wit in 1 Korinthe 2. Want daar meldt Paulus, nou ja, eigenlijk in vers 1 al, laat het hier maar meenemen dan, hè. Ik heb weer de kans, dus vooruit maar. Staat in 1 Korinthe 2, ik broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Dat staat er in uw Statenvertaling niet, in de mijne ook niet uiteraard, maar ik ben van mening dat dat er staat in de grondtekst. En dan vraagt u, moet je daar een mening over hebben, zeg ik ja, want we hebben niet maar één grondtekst. We hebben verschillende handschriften, heet dat. Dat zijn de oudste, de manuscripten, de handgeschreven versies van het Nieuwe Testament in het Grieks. Dat noemen wij de handschriften. En daar zijn erbij die inderdaad dit woord hebben, getuigenis, want dat staat er, martyrion. En dat staat ook inderdaad in wat bekend is als de Textus Receptus. Dat is een kookboek, dat begrijpt u. Hè?
Ja, ja.
De Textus Receptus. Nee, dat wil zeggen, dat is de overgeleverde tekst. Dat wil zeggen, zoals die was overgeleverd en min of meer standaard in gebruik was in de 17e eeuw. Kortom, in de dagen waarin deze Statenvertaling gemaakt werd. Dat was trouwens in dagen, al sinds eeuwen, waarin niemand zich druk maakte over wat nou eigenlijk de goede tekst is of was van de Bijbel. Omdat die Bijbel allang was afgeschaft, dat weet u toch, hè? Nee, het was zelfs een verboden boek. Ja, in de Rooms-Katholieke Kerk, maar die had het in de wereld en in de politiek voor het zeggen. Dus het was een verboden boek. Nog meer verboden dan Mein Kampf van Adolf Hitler. Want dat, sommigen denken dat dat boek verboden is, maar dat is niet zo. Het mag in Nederland alleen niet gedrukt worden, geloof ik. En verhandeld weet ik ook niet zeker. Want dan kan je het altijd nog iemand je cadeau laten geven. En dat is niet al te moeilijk. Maar goed, dat is niet van belang. Maar wat de Bijbel betreft, het was een verboden boek. En boeken waren er trouwens sowieso nauwelijks, want die moesten allemaal één voor één met de hand geschreven worden. Dus niemand had een boek, daar komt het op neer. Hè? Dus je kon het ook makkelijk verbieden, niemand had het. En niemand maakte zich druk over de juiste tekst. Dat is men pas gaan doen in de Reformatie en met name na de totstandkoming van de Statenvertaling. En uit dat onderzoek Blijkt mijns inziens dat het woord getuigenis hier niet op zijn plaats is en dat het mysterion had moeten zijn. Hè? Nee, je hebt altijd mensen die kijken het dan. Die hebben op school Grieks geleerd, die kijken het daarna in de eerste, de beste Griekse Bijbel die ze tegen kunnen komen in de winkel. En dan zeggen ze: nee, maar er staat materion op. En dan zeg ik: ja, dat weet ik wel, want men heeft dat nooit gewijzigd. Maar er bestaat zoiets als een kritisch apparaat. En ik heb het niet over die stofzuiger van u die weigert. Een kritisch apparaat heet dat. Dus met voetnootjes enzovoorts. En via die voetnootjes staat er dan in welke manuscripten dat materion staat en in welke dat mysterion staat. Dat moet je dus dikwijls bij uitleggen, zodat je ziet dat het hele idee van ik heb een paar jaar Grieks geleerd, dat helpt mij de Bijbel te lezen, daar ben je niet klaar mee. Dat zeg ik om u te ontmoedigen. Wat je gewoon nodig hebt is gewoon een beetje fatsoenlijke bijbelcommentaar die melding maakt. En zegt, ja, dat staat er wel, maar die handschriften hebben dit en die handschriften hebben dat. Maar zulke bijbelcommentaren vind je niet op de gemiddelde boekentafel in evangelische boekhandel. Want er is men ook niet geïnteresseerd in wat er eigenlijk in de Bijbel staat. Ben ik nou negatief genoeg? Het is dus moeilijk, ja. Daar kom je niet zomaar achter. Maar als u mij vraagt, mysterion, verborgenheid, dat woord staat er. En dat is zelfs te meer waarschijnlijk, omdat daarmee het schriftgedeelte ook ineens duidelijk wordt. Bovendien, het wordt gebruikt in vers 7. En daar is geen twijfel over. Want het vervolg van vers 1 is gewoon vers 7. Hè? Je kunt gewoon daar doorlezen. De tussenliggende versen zijn een soort parenthese. Als ik tot u ben gekomen, vers 1, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God, maar, vers 7, wij spreken de wijsheid Gods, die uit vers 1 dus, bestaande in verborgenheid, die uit vers 1 dus, die bedekt was, want het woord verborgenheid wordt in de Bijbel zelf toegelicht. Je moet altijd opletten bij het lezen, maar bij gelegenheid wordt zo'n woord verklaard. Hè? Ook daar hoef je geen Grieks voor te kennen, dat is gewoon Nederlands genoeg. Wat is verborgenheid? Verborgenheid is dat wat bedekt is. En als het via het Grieks moet, mysterion wil zeggen dat iets omsluierd is. Dat wil zeggen dat er een bedekking overheen ligt. Het is er wel, maar je kan het niet zien, je kan er niet bij. En het tegenovergestelde van verberging of verborgenheid is dan ook openbaring, waarvan iedereen weet dat het betekent ontsluiering. Namelijk het wegnemen van de bedekking. Dat is al redelijk algemeen bekend, hè? En verborgenheid is het tegenovergestelde van openbaring. Er was iets bedekt. Dan was het er dus wel, maar er lag een bedekking overheen. Zoiets als de Ark des Verbonds, die niemand ooit te zien kreeg, want er was een bedekking overheen, die heette de tabernakel, heel goed. Daar stond die in. Niemand kreeg hem te zien. En nog iets nauwkeuriger, de bedekking bestond uit de voorhang. Want als men wilde zien, moest men het heilige der heiligen binnengaan. Maar dan moest men voorbij de voorhang. Maar die was dicht. En bovendien bij het transport, want die tent, die tabernakel, moest wel eens afgebroken worden. En verplaatst worden. Dan moest men de voorhang afnemen. En die werd dan achteruit. Die werd dan over de Ark des Verbonds heen gelegd, zodat de voorhang, het voorhangsel zo je wil, altijd fungeerde als bedekking van de Ark des Verbonds. Maar iedereen wist dat het ding daar was, maar men kreeg hem niet te zien. Ja, kop en schotel, weet je wel, je krijgt een cadeautje, vroeger weet je wel, wat zou het wezen, ja. Kop en schotel, ja. Je kan het niet zien, maar toch weet je het aan de contouren. Enzovoort. Je moet er wat voorstellingsvermogen bij hebben. Wat ervaring bovendien. En dan kun je het toch al gauw, hè. Ik krijg wel eens een cadeautje en dan weet ik nooit zeker of het een boek is of een kist sigaren. Maar ja, dan voel je even aan die vier handen en dan weet je het, hè. Ja, zoiets. Nou goed. Verborgenheid is dus precies dit. Verborgenheid, dat is de wijsheid van God bestaande in verborgenheid. Dat wil zeggen het hoogtepunt van Gods wijsheid vindt zijn uitdrukking in de verborgenheid. Met andere woorden, die wijsheid was bedekt. Je kunt dus zeggen die verborgenheid was bedekt, want het is precies hetzelfde. En zou moeten worden geopenbaard, ooit een keer. Vandaar dat we in Efeze 1, als een van onze geestelijke zegeningen, ik hou mijn hand even bij 1 Korinthe hoor. Maar vandaar dat wij in Efeze 1, als een van onze geestelijke zegeningen vermeld vinden, in vers 9, dat God ons bekend gemaakt heeft, of ons bekend maakt, nog steeds. Want dat is de strekking van die grammaticale vorm. Het gebeurt nog steeds. Dat hij ons bekend gemaakt heeft, of bekend maakt, de verborgenheid van zijn wil. Als je hem afzwakt, wordt het zijn verborgen wil. Maar het wordt versterkt met klemtoon niet zozeer op wil, maar op verborgenheid. Ook de verborgenheid van zijn wil wordt aan ons bekend gemaakt. Dat wil zeggen, maar zo staat het weer een hoofdstuk en een bladzijde verder in hoofdstuk 3, dat hetgeen in voorgaande eeuwen, in andere eeuwen, vers 5 van hoofdstuk 3, de kinderen de mensen niet is bekend gemaakt, dat wordt nu geopenbaard. Aan, en ook door natuurlijk, zijn heilige apostelen en profeten, door de geest enzovoorts. Dus de openbaring, de ontsluiering van dat wat bedekt was in oud-testamentische tijd. En ik dacht dat het ook langzamerhand duidelijk was. Die verborgenheid heeft betrekking op alles wat ligt tussen de eerste en wederkomst van Christus. Dat heet verborgenheid. Het is makkelijk genoeg. De wederkomst van Christus en al wat daarmee samenhangt overigens, heet nou eenmaal de openbaring. Dat heet ook verschijning. Dat is een synoniem daarvoor, maar openbaring betekent letterlijk dat de bedekking wordt weggehaald. Het heet dus de openbaring van Jezus Christus, maar het heet ook de openbaring van zijn koninkrijk. Zie? Dat is in de wederkomst, zodat daarvoor sprake is van verborgenheid dus inderdaad. En die verborgenheid begint uiteraard, en staat hier ook in 1 Korinther 2, begint bij de kruisiging van de Heer Jezus en al wat daarmee samenhangt. Want er staat, dan ben ik terug in 1 Korinther 2, ik ben niet gekomen met die uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Vers 7, maar niettemin, wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid. Dat bestaande mag je weglaten. Hè? Die bedekt was. Hetgeen het begrip verborgenheid alsnog definieert. Hetgeen vooral nuttig is na de vertaling naar het Nederlands uiteraard. Hè? In het Grieks is het sowieso duidelijk. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Dat wil zeggen, die verborgenheden hebben van doen met de heerlijkheid die bestemd is voor de gemeente. Dat had ik ook nog kunnen lezen trouwens. In Efeze, maar hier in 1 Korinthe 2 wordt het ook verder toegelicht. Want er staat namelijk in vers 9. Sla vers 8 even over. Staat in vers 9. Maar gelijk geschreven is, en dan krijg je een demonstratie van hoe het werkt. Je krijgt namelijk een citaat uit het Oude Testament. Maar het is een uitspraak uit het Oude Testament, uit Jesaja 64, die volstrekt onduidelijk is. Nou ja, die heel algemeen is, en zo algemeen wordt die dikwijls ook maar toegepast, maar zo algemeen dat je er niks mee kunt. Dat is ook een geraffineerde truc, hè. Het is waar, niemand ontkent dat, maar je kunt er verder niks mee. Interessant, maar gaat u verder. Maar gelijk geschreven is, En dat staat er ongeveer in Jesaja 64, vers 4. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Men heeft het ook niet kunnen bedenken. Dat is het wat God bereid heeft, dien voor degene die, voor dien die hem liefhebben. Vers 9 van 1 Korinthe 2. Maar dat is wat God bereid heeft voor degene die hem liefhebben. Aansluitend bij wat God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. In vers 7. Dat lijkt me duidelijk, hè? Het is bereid voor degene die hem liefhebben. En dan meteen erachter. Doch God heeft het ons geopenbaard. En terwijl dus in vers 9 het woord verborgenheid niet staat, wordt het begrip geïmpliceerd. Heel lastig voor degene die zegt, ja, maar ik moet alleen hebben wat letterlijk in de Bijbel staat. Waarna de vraag is, staat dit nou letterlijk in de Bijbel of niet? Kunnen woorden iets impliceren? Het antwoord is, dat maakt niet de lezer uit, dat maakt de schrijver uit. Ben ik duidelijk genoeg? Wij stellen die grenzen niet. En het hangt van het begrijpend lezen af. En hoe oppervlakkig je leest of dat je inderdaad onderzoekt. Dat wil zeggen, de dingen tot je laat doordringen. Wat staat er wel en wat staat er niet? Nou, er staat hetgeen het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord en het hart van de mensen niet is opgeklommen. Dat is wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. En als God het ons nu openbaart, wil het zeggen dat het hiervoor dus toch ook al vast stond. Waar dan? In de Bijbel. Waar dan? Ik bedoel, waar in de Bijbel? Jesaja 64, vers 4. Onder andere. Want daar wordt uit geciteerd. Waar gaat Jesaja 64 vers 4 over? Over wat God bereid heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Wat was het dan dat in het wat geen oog heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en het hart des mensen niet is opgeklommen? Het antwoord is, om het maar heel smal te houden, het antwoord is dat God zich een volk zou verzamelen uit de volkeren voor zijn naam, aan wie hij niet alleen eerst geboorterecht zou geven, maar een volk dus dat hij ook inderdaad zou bevorderen, promoveren, tot de hemel. Een volk dat zou delen in de heerlijkheid van de koning en daarmee van het koningschap als zodanig. Een volk van mede-erfgenamen met Christus. Een volk dus in Christus. Ja, je kunt het in Jesaja niet helemaal herkennen. Nee, maar met opzet ga ik daar niet naartoe, want dan ben ik met een heel ander onderwerp ineens bezig, hè. Dus ik laat dat maar even liggen. Maar dat is met zoveel van die schriftplaatsen zo. Dan lees je ze na in het Oude Testament. En dan zeg je, nou, ik snap niet dat het daarover zou gaan. Ik zie het er niet in. Ja, nee, maar het Nieuwe Testament zegt dat het daarover gaat. En als je het daarna niet begrijpt, dan moet je dus nog een boel leren. En dat is het dan. Nee, als in het Nieuwe Testament wordt aangehaald en wie is de arm des Heren geopenbaard en dat soort dingen meer. Ja, dan weten wij in het Nieuwe Testament dat het over de gemeente gaat, maar als je het in Jesaja leest, kom je daar ook niet op. Sterker nog, als je het in Jesaja leest, zou je een ander antwoord geven. En daarna is de vraag welke van de twee is juist en het antwoord is allebei. En daarna is weer de vraag, maar staat het ook in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel, daar zijn we mee bezig. Maar of wij het verstaan, dat staat hier ook bij, hè. Hier staat er namelijk achter, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Sluit aan bij afgelopen zaterdag. De geest spreekt. In dit geval staat er het woord openbaren, maar dat is in ieder geval spreken, hè. De geest openbaart het ons. Want wij hebben ontvangen die geest die uit God is, vers 12, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En ik praat wat voor mijn beurt als ik nu zeg dat nou eenmaal voor het begrijpen van heel wat zaken in de Bijbel inderdaad geestelijk verstand nodig is. Ik zeg het met aarzeling. Dat staat hier namelijk ook in de volgende versen. Ik zeg altijd, nou ja, als iets zwart op wit letterlijk in de Bijbel staat, daar heb je geen geestelijk verstand voor nodig. Dat is gewoon letterlijk en oppervlakkig lezen. Dat kan iedereen. Nou ja, niet iedereen, bijna iedereen dan. Maar inzicht, dat is een heel ander ding. Dat moet je willen, in de eerste plaats. Hè? En daarna is het zo, als wij dat willen, wel, dan wil de Heer ons geven die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Dat is Efeze hoofdstuk 1. En hier gaat het over precies hetzelfde, want er staat dat het gaat over dingen die, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, 1 Korinthe 2 vers 12, de welke wij ook spreken. Dan ben je bij je onderwerp terug, wat sprak je ook alweer? Wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. De welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Dat wil zeggen, geestelijke dingen samenvoegende met geestelijke mensen. Geestelijke dingen geven aan, en daarmee samenvoegen met geestelijke mensen. Dat staat er weer achter. Maar de zielijke mens, psychikos, vertaald met natuurlijk, maar er staat zielijk. Dat is niet noodzakelijk een verkeerde vertaling trouwens, maar ik zeg het om het gemak, hè, ziel tegenover geest. Maar de zielijke mens grijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want begrijpen is ook gewoon grijpen. De zielijke mens vat niet, dan zoekt u gewoon een synoniem, dan bent u van het voorvoegsel af, hè? Hij vat het niet. De zielijke mens, de natuurlijke mens, vat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Maar de geestelijke mens onderscheidt wel. En vat dus ook, en grijpt dus ook. Onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Het is een kwestie van levenshouding, van instelling, van willen. En het is ook een kwestie van de moeite voor doen. Maar eigenlijk, het is in de eerste plaats een kwestie die door onze broeder in de inleiding genoemd is. Het is een kwestie van onvoorwaardelijk onderwerp aan het woord van God. En als men dat wil, dan werken die dingen. En specifiek wordt dit gezegd niet over de Bijbel in het algemeen, maar het wordt specifiek gezegd over de verborgenheden, de verborgenheid, over het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. En dat is natuurlijk de echte reden waarom zo weinigen enige notie hebben van het tegenwoordige werk van Christus. Ik roep dat regelmatig, hè. Het tegenwoordige werk van Christus wordt altijd weggeredeneerd. Men weet het niet, men herkent het niet, men ziet het niet. Men gelooft dat hij in het verleden wat deed. Men gelooft dat hij in de toekomst wat doet, doen zal. En wat hij in het heden doet, hij zal wel wat doen, maar wat in vredesnaam, daar is men hoogst onzeker over. En terecht dan ook, hè. Maar dat is gebrek aan, niet aan verstand, maar aan geestelijk verstand. Gebrek aan werking van de geest. En gebrek aan werking van de geest kan nooit veroorzaakt zijn door de geest zelf. Kan nooit nalatigheid van de geest zelf zijn. Het ligt altijd aan de mens. Nou ja, de gelovige. Wil het willen, en anders houdt het gewoon op. Zo werkt dat. Nou, en nou die ene vers waarom ik dit schriftgedeelte aanhaalde, dat ik overgeslagen heb. Dat ene vers, dat is vers 8. De verborgenheid, de wijsheid Gods. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid Gods. Dat is Romeinen 11, de laatste vers. En dat gaat over de tegenwoordige positie van Israël en van de gemeente. Met de vraag, is er verschil tussen de gemeente en Israël? En zo ja, Waarom niet? Heel goed. Juist. Dat gaat over de diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, dat staat daar. En Paulus zegt hier, wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Daar gaat het in elk geval over, over de heerlijkheid van de Christus. En daarmee van de gemeente, als één geheel. Dat is al verordineerd. Eer de eeuw was, staat niet kosmos, hè? Eer de eeuw was, de tegenwoordige boze eeuw, de tegenwoordige wereld dus. Kortom, wijsheid dan wel verborgenheid, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, dan zouden zij de Heer, die verheerlijkt zou worden, de Heer der Heerlijkheid, dan zouden ze die Heer die verheerlijkt zou worden niet gekruist hebben. Die kenden dus de verborgenheid niet. Implicerend, of staat het expliciet, dat weet ik nooit helemaal zeker, maar laat ik het dan anders zeggen. Ik lees dit en ik concludeer dat dus de kruisiging van de Heer Jezus deel uitmaakt van de verborgenheid. Ik bedoel, als ze geweten hadden dat hij die de Christus zou zijn, of gewoon de Messias, laat ik het niet te moeilijk maken. Ze geweten hadden dat hij eerst gekruist zou worden en ze wilden hem niet als Messias, dan zouden ze hem niet gekruist hebben dus. En dus was het voor hen verborgen en daarom, ik roep het maar weer een keer, daarom lees je in het Oude Testament nergens dat de komende Messias, de aanstaande Messias of gewoon de Messias, dat die gekruist dan wel gedood zou worden. Staat nergens. Ik roep het al jaren en ik roep er nu niet meer bij. Van als u zo'n schrift plaatsvindt, laat u het mij alstublieft weten. Dat ben ik serieus, nog. Maar ik roep het niet meer, want ik heb een hoop opgegeven daarvoor. Je kan het niet vinden. Nee, wij weten dat het zo zou gaan. En wij weten bovendien dat het zo gegaan is. En sindsdien herkennen wij iets van die verborgenheid in het Oude Testament. En herkennen wij schriftplaatsen en zeggen, kijk, dit gaat er dus over. Maar voor degenen die zeggen, maar je moet een zwarte witte bijbeltekst hebben, geldt dat dus niet. Hebben jullie dat nog? Ja, en dat is heel sterk hoor. Dat gaat heel ver. Bovendien, waar moet je een grens trekken? Ik zal het eens moeilijk maken vanavond. Psalm 22. Die kent u, hè? Psalm 22. Of niet? Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Staat daar. Het zijn woorden van David. Wij begrijpen dat het woorden van de Heer zijn. En dan zegt u, ja, dat is omdat hij ze zelf uitsprak, de Heer Jezus. Dan zeg ik, ja, maar als wij het uitspreken, dan is het een citaat of van de Heer Jezus, of een citaat uit de psalm, maar het is niet echt van ons. En als de Heer Jezus citeert uit de psalm, sinds wanneer is het dan ineens van hem? Of is het toeval dat hij die woorden uitspreekt? Of dacht hij als een theoloog zo van, ik heb een wat toepasselijke uitspraak nodig, die literair verantwoord is, laat ik hem eens lenen uit Psalm 22, het groot citatenboek. En toch, ik ben 100% van overtuigd dat die psalm, zoals eigenlijk alle psalmen, zeker Psalm 22, dat die woorden, maar niet van David, de man heeft ze op mogen schrijven, ja. Maar het zijn niet de woorden van David, het zijn profetisch, zijn het de woorden van de Heer Jezus Christus. En als je mij nou vraagt, maar waar staat in de Bijbel dat dat zo is, moet ik je zeggen, nergens. Nog steeds niet. Ja, maar er staat, ze hebben het lot over mijn gewaad geworpen, en al dat soort dingen. Ja, ja, dat kan wel vaker gebeurd zijn, weet je veel. En dus, er zijn er velen die zich met de bestudering van de Bijbel bezighouden en die absoluut niet bereid zijn te erkennen dat die psalmen, inclusief Psalm 22, van toepassing zijn op de Heer Jezus. Men zegt, nee, de nieuwtestamentische Bijbelschrijver passen op hem toe. Komt ze wel uit. Het is toepasbaar, maar daarom is het dat nog niet, enzovoorts. En dat geldt voor nogal wat citaten uit het Oude Testament die in het Nieuwe op de Heer Jezus Christus van toepassing gebracht worden. Maar hoe dan ook, je vindt niet zwart op wit een uitdrukking waar in het Oude Testament waar staat dat de Messias gekruist zou worden. He? Ja, nou ja, legendarisch vind ik nog altijd, dat is mij bijgebleven, de uitspraken uit Hebreeën 2 over wie is de mens dat gezijne gedenkt. Je hebt hem weinig minder dan de engelen gemaakt, met eer en heerlijkheid heb gekroond. Dat is letterlijk uit Psalm 8, met de vraag wie is die mens? En Hebreeën 2 zegt, nou en wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dan had je professor Runia uit Kampen, dat is toch redelijk orthodox zou je denken, die zegt, ja nee, maar het is ondenkbaar dat David daarmee over de Christus gedacht heeft. Maar het is de schrijver van de Hebreeënbrief die het daarop van toepassing brengt. Zo van, die man was ook theoloog, net als wij. En naar eigen willekeur passen wij schriftgedeelten hier en daar op Jan en alleman toe, als het ons uitkomt. Als het groot citatenboek. Dat laatste zei je er niet bij, maar dat was dus de gedachtegang. Maar hij zei ronduit, het kan niet dat David daarover gesproken heeft. Dan houdt het gauw op. En de reden daarvoor, de uiteindelijke reden daarvoor is dat men zo'n tekst uit Psalm 8 nodig heeft voor zichzelf. Wie is de mens dat gij zijner gedenkt, gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Dan zeggen ze, dat zijn wij. En dan zeggen wij, nee, het is Christus. En daar heb je het dilemma. Men heeft die teksten nodig voor zichzelf. Dat is inclusief uitspraken als de mens gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis enzovoort. Dat gaat over de Messias, gaat over Christus zelf, maar men past het op zichzelf toe. Dus voor de Messias heeft men dan geen ruimte meer enzovoort. Maar hoe dan ook, ik bedoel maar alleen te zeggen dat wij geloven in de Messias die gekruist werd en daarna werd opgewekt enzovoort. Maar in het Oude Testament kun je dat niet expliciet lezen. Terwijl toch in het Nieuwe Testament iemand als Petrus weliswaar niet verwijst naar Psalm 22, maar naar Psalm 16 en zegt, dat gaat over Christus en David dacht daar wel degelijk aan. Zat erbij. Die wist. Van David staat, hij wist. En heeft gesproken over, kortom, hij past het daar niet op toe, maar enzovoorts. En toch, als je alleen Psalm 16 hebt, kom je niet tot die conclusie. Maar heb je Handelingen 2, dan staat het daar, en de consequentie daarvan is, dat al die andere psalmen die spreken over dood en redding uit de dood, dat al die andere psalmen dus net zo goed over de Messias gaan. En niet alleen maar alle andere Davidische psalmen. Het is een systeem. En dat is wat in het Nieuwe Testament gebeurt. Dat hier en daar van die Oud-Testamentische schriftplaatsen de bedekking wordt weggenomen. Als voorbeeld. Zodat wij weten hoe het verder in elkaar zit. En we begrijpen dat als het één keer zo gebeurt, dan is het dus altijd zo. Enzovoort. Hè. Dat is een bepaalde systematiek. En zo worden dus verborgenheden geopenbaard. En vinden wij dus het lijden en de dood van de Heer Jezus op nog heel wat andere plaatsen in de Bijbel ook terug. En niet alleen in de psalmen. Nou ja, in elk geval ook in al die Levitische ceremonieën. Nou, niet allemaal misschien, maar de meeste wel. Kom je het ook in tegen. En nog een heel wat profetieën trouwens ook. Jesaja 53 bijvoorbeeld, ligt ook voor de hand, ja. Maar goed. Hoe dan ook, de kruisiging van de Heer Jezus maakt deel uit van de verborgenheid. Het is niet geopenbaard en het heeft van doen met het strijdplan van God, om zo te zeggen. Dat is strategie, weet u wel, dat is een list. Er wordt niet van tevoren gezegd, God zegt niet van tevoren wat hij gaat doen, want dat maakt het makkelijk voor zijn, te makkelijk voor zijn tegenstanders. En daarom wordt het verborgen gehouden. Als je beseft dat er sprake is niet maar van geschiedenis, maar van oorlog, dan begrijp je ook dat een deel van het plan verborgen gehouden wordt. Maar dan weer zodanig dat achteraf bewezen kan worden dat alles toch exact gegaan is volgens het plan. Dus achteraf zeggen wij, deze dingen staan gewoon in het Oude Testament. Sterker nog, de dood van de Heer Jezus vind je feitelijk al in Genesis 4. Misschien ook nog eerder, maar in ieder geval in Genesis 4 bij de dood van Abel. Die gedood werd door Kaïn, waarbij Kaïn een beeld is van het Joodse volk. En dat is aantoonbaar. Dat dat zo is. Nou ja, wat aantoonbaar is, is dat er een heel sterke parallel is tussen Kaïn en het Joodse volk en Abel en de Heer Jezus. En dan een Seth, die in de plaats van Abel komt, parallel aan de Christus die uit de dood opstaat. En als je je Bijbel niet kent, zeg je, dat is knap verzonnen. Ja, precies. Je hoort wat ik zei. Zeg, als je je Bijbel niet kent, dan zeg je, dat is knap verzonnen. Maar ik zeg, ja, je moet je Bijbel kennen en bovendien, je moet aandacht geven aan alles wat er staat. Inclusief dat ook in het Nieuwe Testament Kaïn en Abel nog een paar keer worden aangehaald. Dat moet voldoende zijn. En zelfs het bloed van de Heer Jezus wordt vergeleken met dat van Abel. Dat is natuurlijk niet voor niks zo. Hè? En wat gemeentelijke waarheid betreft, het Nieuwe Testament zegt dat Eva een beeld is, een type is, een beeld, een voorbeeld. Waar zijn voorbeelden voor? Zoals het onderwijzing. Een voorbeeld, een type is van de gemeente, die genomen wordt uit Adam, als beeld van de laatste Adam, Christus, enzovoorts. En iemand die een beetje zijn Bijbel kent, die heeft aan een paar aanwijzingen voldoende om het geheel te kunnen verstaan. Zo werken die dingen, ik kan het ook niet helpen. En anders werkt het niet. Ik ben nog altijd van mening dat als men niet bereid is, en dan sluit ik aan bij wat onze broeder in de inleiding zei, als men niet bereid, maar die zei het geloof ik niet zo, maar als men niet bereid is zich voor de volle 100% aan de schrift te onderwerpen, kan men studeren en theoretiseren wat men wil, maar men zal er niet wijzer van worden. Men zal er alleen in verdwalen. En dat is wat je in het algemeen in het christendom ziet. Zoveel die ze met de Bijbel en de bestudering van de Bijbel bezighouden. Het is makkelijker dan ooit, denk ik wel eens. Alle informatie die je hebben wilde met een paar drukken op de knop van de computer is beschikbaar, zal ik maar zeggen. En boeken ook, die ik in het verleden moest verzamelen. Een belangrijk deel daarvan staat gewoon op internet gepubliceerd. Kun je zo bij, kost je ook geen stuiver, enzovoort. Je kunt het nakijken. En wat maakt het uit? Wat werkt het uit? Niks. En dat komt door die reserve die men heeft, hè. Ik roep al jaren, zolang als ik me kan herinneren, roep ik altijd al. Het is niet de bedoeling dat wij ons meester maken van de Bijbel. De bedoeling is dat de Bijbel zich meester maakt van ons. De Bijbel is de meester, onderwijzer. Nou ja, de Heer zelf dus. Of zo je wilt, de Geest zelf dus. Hè. Daarmee ben ik terug in 1 Korinthe 2. We hebben een geest ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Het vereist een geestelijke gezindheid om die dingen te leren verstaan. Maar hoe dan ook, dat is wat uitgebreid, was mijn bedoeling niet. Mijn bedoeling was om aan te geven dat inderdaad de kruisiging van de Heer Jezus, dat wil zeggen zijn vernedering tot in de dood, dat dat reeds deel uitmaakt van de verborgenheid. En voor zover de verborgenheid beschouwd moet worden als geschiedenis, en dat is het, ik bedoel, als een loop van gebeurtenissen, dan begint het daar ongeveer. Ik bedoel dat de Heer zou komen als mens, geboren zou worden uit het huis en geslacht van David en dat soort dingen meer. Zelfs geboren zou worden in Bethlehem, kun je in het Oude Testament vinden. Al moet ik bij Bethlehem toch weer een slag om de arm houden. Want of je uit gij Bethlehem Efrata, uit u zal mij voortkomen. Alsof je daarin kan lezen dat de Messias geboren zou worden uit Bethlehem. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar mijn Bijbel zegt dat dat zo is, achteraf. Maar lees je hem, bestaat het Micha 5? Ben ik weer wijs. Het is weer zo lang geleden dat het kerstfeest was. Ja. Nou ja, goed. Maar of je daar kan lezen dat de Messias in Bethlehem zou geboren worden, is nog maar de vraag. In ieder geval. Ja, ja, de schriftgeleerden wisten het, zeker. Maar ik bedoel, als wij het lezen, is nog maar de vraag of we die conclusie trekken. Maar de lui die geleerd waren, onderwezen waren in de schrift, trokken wel degelijk die conclusie. Micha 5, hè? Ja. Nou ja, ik bedoel maar, je kunt niet blijven roepen van, ja, maar het moet er letterlijk staan. Dat is zoiets raars. Zo werkt taal überhaupt niet. En afgezien daarvan, die verborgenheden per definitie niet. Dat is altijd met bedekt taalgebruik. Het Ja, maar of dat de Messias is, is nog maar de vraag.
Ja, de vertalers gebruikt.
Ja, de vertalers, maar die stonden ook achteraf. Dat was al bekend. En daarom zeg ik maar weer, maar dat is nooit een argument, want hoofdletters en kleine letters die bestaan niet, hè? In het Hebreeuws niet, in het Grieks wel, maar vergis u niet, als je daar hoofdletters tegenkomt, is het omdat alles met hoofdletters geschreven wordt. In kapitalen. Maar er bestaat daar niet zoiets als dat een woord met kleine letters geschreven wordt en de eerste letter met een hoofdletter. Dat is een latere vondst. Dat komt in het Grieks niet voor. Die heb je toch, onthoud dat, hè? Hoofdletters en kleine letters, het verschil daartussen, dat bestaat niet. Althans, het heeft geen enkele betekenis. En woorden of zinnen die met een hoofdletter beginnen, dat komt überhaupt nooit voor. Nou goed. Het blijkt trouwens dat als je verschillende versies van de Statenvertaling naast elkaar legt, dat het hoofdlettergebruik nogal eens verschilt. Dat men in de loop der tijd heeft veranderd, bewust of onbewust. Dat weet ik nooit. Ik weet nooit wie dat gedaan heeft. Dus hang er verder niks aan op. Maar als ik nou vandaar terug ga naar Marcus 9. Vandaar weggaande reizen zij door Galilea en hij wilde niet dat het iemand wist. Want, kijk, mijn juffrouw Nederlands, die kent u langzamerhand, hè. Die zou dit fout rekenen, hè, want achter wist van vers 30 moet een komma, want daarna volgt er een voegwoord. Dat moet met een kleine letter. Het is één zin. En hij wilde niet dat het iemand wist, want hij leerde zijn discipelen en zeide tot hen. Als je vers 30 en 31 dan bij elkaar optelt, kom je tot het idee, hij reisde door Galilea en hij wilde niet dat iemand wist, want terwijl hij reisde, sprak hij met zijn discipelen en dat was niet voor iedereen bestemd wat hij daar vertelde, dat was een geheim. Dat is modern Nederlands voor verborgenheid. Je snapt het nooit, want heb je dat nou ook? Dan lees je in de Statenvertaling verborgenheid, dan staat er in de nieuwe vertaling van die van 1951, MBG, staat er geheimenis. En als ik citaat uit de Bijbel tegenkom waar men het woord geheimenis gebruikt, dan denk ik, waarom gebruik je een ouderwets woord? Gebruik toch gewoon verborgenheid? He, dat is toch wat het is, of niet? Nou ja, iets bedekt in elk geval, hè? Maar het punt is dat dus beide, want zo lees ik hem, deel uitmaken van de verborgenheid. Namelijk, hij reisde door Galilea. Wat maakt het ons uit waar hij reisde, terwijl hij over die verborgenheid sprak? Niks. Toch? Nee, iemand zei, maar je wilt toch weten hoe hij gereisd heeft? Dan moet ik u zeggen, toen ik een jaar of 12, 13, 14 was, ik meen het bloedserieus, ben eens een keer gaan zitten, of een paar keer gaan zitten, om op te schrijven waarheen de Heer Jezus reisde. Want er staat er dan, hè? En ging naar daar, van hier naar daar, en schrijf je dat op. En daarna kom je naar Matthäus en Marcus, en van Marcus weer Lucas en zo. En je probeert dat op te schrijven, en dat blijkt volstrekt onmogelijk. Het maakt dus helemaal niks uit. Historisch, want historisch weten we toch niet wat hij deed. We kunnen alleen algemeen zeggen, normaal gesproken was hij in Galilea en omgeving, ook in het buitenland, af en toe. En bij gelegenheid, uitzondering, ging hij naar Judea. Bij een van die gelegenheden ging hij door Samaria. En dat zit. Maar hoe het allemaal in elkaar staat, weten we niet. We weten alleen dat hij geboren werd in Judea, Bethlehem. En dat hij opgroeide in Galilea. En dat hij daar ook woonde enzovoorts. En dat hij aan het eind gekruist werd weer in Judea. Namelijk uiteindelijk dan toch in Jeruzalem. Meer weten wij niet. Dus wat maakt het ons uit waar hij was? Nee, het maakt ons ook niks uit. Maar het maakt deel uit van de gedachtegang hier. Van die verborgenheid bovendien ook. Want Galilea, maar dat hebben we al eerder besproken, denk ik. Galilea staat nou eenmaal voor Gallië. Het is dezelfde naam. Het staat voor Noordwest-Europa. Daar hoort Nederland nog bij trouwens, hè, Gallië. Grenzen zijn niet exact te geven. Maar in het algemeen gaat het over het gebied van de Galliërs. Zeg maar de Kelten. Vandaar Galilea. En ik kom er liever niet op terug, maar je hebt dat eerder kunnen lezen. Hè? Jozef en de familie zouden gaan wonen in Bethlehem, de stad Davids in Judea. Maar er werd tot Jozef gezegd in een droom via een engel dat hij zich moest vestigen in Galilea. En er staat bij dat is gebeurd opdat vervuld zou worden. En dan ga je weer opdat vervuld zou worden wat geschreven is. In dit geval in Jesaja, enzovoort, gij Galilea, de heidenen, en dat soort dingen meer. En als je dat leest in Jesaja, kom je niet op het idee, de Joden en schriftgeleerden, ook niet in het Nieuwe Testament, dat dat een uitspraak was over dat de Messias zou wonen of leven of zou opgroeien in Galilea. En toch staat het in het Nieuwe Testament dat het zo is. En de werkelijkheid is natuurlijk, maar die hoef je niet te geloven als je het vasthoudt aan letterlijk taalgebruik alleen. Hè. De werkelijkheid is natuurlijk dat Galilea waar de Heer Jezus woonde en leefde. De uitbeelding was via de naam en omstandigheden enzovoort. De uitbeelding was van dat andere Galilea. In dat werkelijk Galilea ter heidenen is en was. Kortom, op voorhand de uitbeelding van hoe de zaligheid hier naar Noordwest-Europa, namelijk naar de Galliërs, zou gaan.
Dat hij het wel aan de gelovigen uit de tienstammen wilde.
Het wordt ons wel bekendgemaakt, ja. Maar alleen aan degenen die hem volgen, dat we zeggen, zijn discipelen. Want hij leerde zijn discipelen en zeide tot hen, nou weet ik dat het woord discipelen ook gebruikt wordt voor allen die achter hem aanliepen, al waren het er 5000. Bij gelegenheid. Maar in dit verband lijkt het me duidelijk, mede omdat ze later in het huis gekomen zijn, in vers 33 enzovoort, dat het hier beperkt wordt tot wat wij gewoonlijk de discipelen noemen. Namelijk de 12. En dat staat er dan bij, de 12. Stond er toch? Dank u, vers 35. Precies. Maar goed, het is verder niet aan de orde, dit soort dingen. Maar het gaat er maar om dat ook de omstandigheden waarin iets gezegd wordt deel uitmaken van de boodschap. Zij vormen namelijk het decor. Ja, hoe moet je dat nou? Wij zijn dit soort dingen kwijtgeraakt, hè. Maar het maakt onderdeel uit van de communicatie. In de toneelwereld bestaat dat nog, hè. We moeten een decor. En tegen dat decor en voor dat decor wordt het spel gespeeld. Dan wil zeggen de conferentie uitgesproken. Maar in het algemeen wordt het een en ander gespeeld. Een decor maakt deel uit van het geheel. Van het schouwspel. Enzovoorts. En het bekleurt ook de boodschap. Kleur in overdrachtelijke betekenis van het woord. Het kleurt de boodschap. Dus niet alleen maar die lettertjes. Wat denkt u? Paulus op de Areopagus. Waarom op de Areopagus? En ik bedoel niet te zeggen waarom was het daar alleen maar vooral nu, waarom staat het erbij? Want wat hij zei had hij overal kunnen zeggen en het maakt geen verschil. En toch was het in Athene en meer specifiek op de Areopagus. En nog later Paulus die de Joden toespreekt van bovenaan de trap op een positie die hoger is dan het hele tempelgebeuren, de tempelplein, bovenaan de trap die toegang gaf tot de Romeinse burcht, waarin de keizer officieel dus vertegenwoordigd was. Waarom was dat? Nou ja, omdat Paulus en daarmee de hele gemeente zich bevindt in een positie die hoger is dan de positie van het Joodse volk. Dan wel het natuurlijke Israël, net wat u wil, enzovoorts. Hè. En het illustreert hoe de zaligheid door de Joden verworpen werd op het tempelplein. En terecht kwam bij een ander volk, in ieder geval bij de heidenen. En dus bij die burcht Antonius voor de ingang daarvan onder bescherming van ene Lysias. Die heette verlosser, Lysias. Die had hem losgemaakt, hè. Die had zich over hem ontfermd, anders zouden de Joden hem gedood hebben. Kortom, dat maakt allemaal deel uit van het geheel. En ik kan dat vertellen zonder één woord van Paulus, dat hij toen sprak, te herhalen. Het is in zichzelf een boodschap. Dat wij dat kwijt zijn en niet meer begrijpen. Ja, sorry, dat is heel triest. Maar of dat valt in de categorie geestelijk inzicht of zo, dat weet ik eigenlijk ook niet zo zeker. Maar dat het iets anders is dan puur letterlijk, ja, dat is waar, maar communicatie gaat niet alleen maar via letters. Toch? En als ik wat zeg, is de gezicht dat ik erbij trek mede bepalend voor de strekking van, die woord, van de woorden die ik spreek, uiteraard. Hè? Enzovoort. Nou ja, en dan hebben we het nog niet over de melodie, de toonhoogte en alles wat daar een rol in speelt. Nou goed. Dus hij leerde zijn discipelen terwijl hij in Galilea rondtrok. Maar daarmee ben je al in onze bedeling, althans in de verborgenheid. Niet in Judea, maar in Galilea. Niet in het gebied van de twee stammen, maar in het gebied van de tien stammen ben je dan al. En daar, zei hij, de zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. En ze zullen hem doden. En hij zal ten derde dagen opstaan. Ik sla de uitdrukking en gedood zijn, dus sloeg ik even over. Dat komt omdat het hier niks betekent als je het zo leest. Want staat al, zij zullen hem doden, zodat je je afvraagt waarom staat er nog bij en gedood zijnde, zal hij ten derde dagen opstaan. Dat is volkomen overcompleet. En dat brengt mij tot de overtuiging dat een paar alternatieve handschriften die hiervan zijn, dat is de Arabische en de Syrische, zo heten die dingen, Dat die waarschijnlijk gelijk zijn, gelijk hebben, want er staat, en ze zullen hem begraven. Dus de woorden, ze zullen hem doden en begraven, en hij zal ten derde dagen opstaan. Hem leggen in een graf, dat staat er dan letterlijk. Maar de uitdrukking hem brengen in het graf, dat zou je kunnen vertalen met ze zullen hem doden. Maar dan staat het er twee keer. En zo is het misverstand waarschijnlijk gewekt. Ik vind het niet echt belangrijk, maar nu we het toch over hadden, krijgt u het er gratis bij. Hè? Want dat graf speelt nog een rol van betekenis. Leuk, hè? Heb ik er nog één voor u, voor de pauze. Kan ik altijd nog even wegknippen. Heb ik er nog één voor u. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En zijn begrafenis in het graf van Jozef van Arimathea, daar staat erbij, wordt geacht de vervulling te zijn van Jesaja 53 is nog, hè. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En dan zeg ik, nou, dat is interessant, zeg. Hij is bij de rijken in zijn, nou. En dat honderden jaren tevoren geprofeteerd is, zeer belangwekkend. Ja, maar gaat u verder, precies, ja. Er moet dus iets anders achter steken. En dan zeggen we, dat staat er niet. Nee, dat weet ik wel. Maar waar het over gaat natuurlijk, is dat de positie van de Heer Jezus in het graf, en dat roep ik ook zolang ik mij herinner, is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. En zijn opstanding ten derde dagen komt overeen met wat wij noemen zijn wederkomst. Ten derde dagen, naar aanleiding van Hosea, enzovoort. Maar wie is dan die rijke al die 2000 jaren, enzovoort. Dat moet degene zijn die de rijkste zegeningen heeft ontvangen. En zoekt u maar eens uit wie dan de rijkste zegeningen heeft ontvangen. Dan heb je het antwoord op je vraag. Maar we gaan nu eerst pauzeren. Wij waren bij vers 31. De zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen en zij zullen hem doden en hem leggen in een graf, zei ik, en hij zal ten derde dagen weder opstaan. Dat leggen in een graf, dat is toch een benadrukte waarheid in de Bijbel, niet alleen omdat in Jesaja 53 vers 9 staat. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Nou, de staat, ze hebben zijn graf bij de goddelozen gesteld. Maar daarna meteen, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Maar ook zo ook in, laten we zeggen, Romeinen 6, vinden we de overdrachtelijke toepassing daarvan. Waar staat dat wij met Christus zijn gestorven en begraven en opgewekt. En dat begraven wil zeggen, ja, voor zover we ergens zijn, zijn we ergens anders. En voor de Heer ook, voor zover hij ergens was, was hij ergens anders, of althans in een andere omstandigheid. Dood voor de wereld, in elk geval. Maar niettemin, als men hem zou zoeken, zou men hem vinden. Bij de goddelozen. Dat zijn niet Joden, maar heidenen. Of het zijn niet de twee, maar de 10 stammen. Daar komt het op neer natuurlijk. En ik weet wel, die laatste conclusie, die trek ik en die trekken velen niet. Maar dat ik hem trek is omdat wij met grote nadruk in het Oude Testament vermeld vinden niet alleen de splitsing van het Rijk van Israël, maar ook dat aan heel Israël, dus aan beide huizen Israël, bepaalde beloften gedaan zijn die nou eenmaal op een of andere wijze vervuld zouden moeten worden. Hebben die nog? Als je met die twee zit en er is niet bij de een, dan is hij dus vermoedelijk bij de ander. Zo zit dat, hè. Nou goed, maar dat maar even op de zijlijn. De staat, zij verstonden dat woord niet en zij vreesden hem te vragen. Ik heb er al eerder van gezegd dat het nog maar zeer de vraag is in welke mate deze dingen uit vers 31 ook letterlijk gezegd werden. Het vermoeden bestaat, mijnerzijds in elk geval, dat in veel van deze schriftplaatsen weliswaar dit vermeld staat, maar dat de samenvatting is van wat hij zei of bedoelde, maar hoe hij het dan letterlijk gezegd heeft, is nog maar zeer de vraag. Begrijpt u wat ik nu zeg? Ik veronderstel dat hij dat eventueel in bedekte taal verteld heeft. Hoe dan ook, de staat, zij verstonden dat woord niet, hetgeen toch wat moeilijk wordt als hij het gewoon in net zulke klare taal gezegd heeft als dat het hier in vers 31 staat. Dus vandaar. Je kunt daarna nog altijd veronderstellen dat vers 32 betekent dat zij weliswaar verstonden wat hij zei, maar dat ze dat op geen manier konden plaatsen ergens in hun beschouwingen, in hun opvattingen in wat zij geleerd hadden enzovoorts. Dat laatste zal ook inderdaad wel het geval geweest zijn. Ze worden er nog altijd van verdachte discipelen dat zij veronderstelden dat binnen afzienbare tijd hier op aarde dat beloofde Messiaanse Rijk zou openbaar worden. En ik zeg het misschien wat ongelukkig, maar inderdaad, dat verwachten zij. Je weet alleen niet wanneer die verwachting veranderd is geworden. Waar dat dan precies was. Aan de ene kant kun je aantonen dat ze in Handelingen 1, dat is na zijn opstanding, nog twijfel hadden, omdat ze vroeger, zult gij in deze tijd de koninkrijk aan Israël weder oprichten. Je kunt ook aan de hand van uitspraken in de evangelie op zijn minst suggereren, dat ze al veel eerder tot die gedachte waren gekomen, dat het koninkrijk niet terstond zou openbaar worden, maar het overlapt elkaar wat. Dat is niet goed daaruit te halen. En nu ik het daar toch over heb, zal ik nog eens iets anders noemen. Ik weet niet of het voor ons interessant is, wat mij betreft niet echt. Maar je zou je ook kunnen afvragen of de Heer Jezus zelf vanaf het begin, toen hij 10, 11, 12 jaar was, wanneer het maar was, maar dat de Heer Jezus zelf vanaf het begin geweten heeft dat hij zou moeten lijden en sterven om pas daarna verheerlijkt te worden en zelfs pas 2000 jaar later zijn koninkrijk op aarde te zullen openbaren. Het is redelijk makkelijk om staande te houden dat de Heer Jezus oorspronkelijk dit niet wist en dat het pas later tot hem doordrong, om zo te zeggen. Ik bedoel dit, er wordt natuurlijk nog wel eens geredeneerd dat bijvoorbeeld men maakt een indeling van het boek Matteüs, het Bijbelboek Matteüs. Dan zegt men, nou ja, in hoofdstuk 1 tot en met zoveel wordt een koninkrijk aangekondigd. In hoofdstuk zoveel tot zoveel wordt de koning verworpen. En dan van hoofdstuk zoveel tot zoveel wordt het koninkrijk naar de verre toekomst verschoven. Zoiets. Ik heb het altijd wat twijfelachtig gevonden, dit soort dingen, omdat mijns inziens je altijd schriftplaatsen vindt die in strijd zijn dus met wat zo generaliserend in een systeem uiteen wordt gezet. Dat wil zeggen, ja, is dat nou wel zo of is dat nou niet zo? Maar op gelijke wijze kun je dat van toepassing brengen op de Heer zelf. En zeggen, nou, hier bood hij hun het koninkrijk aan, hier predikt hij dat koninkrijk. Dus hij dacht dat het terstond zou openbaar worden. En dat dus is ten onrechte. Want je kunt het koninkrijk prediken zonder dat je gelooft dat het ogenblikkelijk zal komen. Of binnen afzienbare tijd. Dan trek je toch een verkeerde conclusie. Maar als je wilt, trek je die conclusie. En zo kun je komen tot het idee dat de Heer aanvankelijk ook niet wist dat hij zou moeten lijden en sterven om pas daarna verheerlijkt te worden en pas veel later zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Nee, ook daar zo ineens bij komen. Dat heb ik laatst nog gelezen. Daar is Albert Schweitzer heeft daar een boek over geschreven in de tijd, voordat hij naar Lambarene ging. Maar die was theoloog en heeft zo'n beschouwing over de evangeliën geschreven. Hij heeft ook zijn moeite gedaan om de evangelie in elkaar te schuiven tot één geschiedenis van de Heer Jezus. Hebben velen geprobeerd, het is nooit iemand gelukt. Hij ook, heeft het ook geprobeerd, maar kwam tot deze conclusie dat de Heer dus aanvankelijk niet wist dat hij zou moeten lijden en sterven, dat het pas later tot hem doorgedrongen is. Geef het maar door voor wat het waard is. Het moet op een keer tot hem doorgedrongen zijn. Misschien wat voor conclusie je maar trekt. Maar hier zegt hij dat het zal gebeuren. Dus je moet zeggen, hier weet hij dat dus wel. Hetgeen overeenkomt met de uitspraken daaromtrent in Matteüs 16 en 17. Dat is parallele schriftgedeelte. Dus maar precies weten we dat niet. Maar hoe dan ook, het wordt dan toch zodanig verteld dat er voor de discipelen heel wat vragen overbleven. In de eerste plaats de vraag of ze wel begrepen wat hij zo letterlijk zei. In de tweede plaats is dan de vraag of ze begrepen welke plaats deze gebeurtenissen dan innemen in Gods heilsplan. Dat laatste is in elk geval problematisch voor hem geweest. Dus zij verstonden dat woord niet en zij vreesden hem te vragen. En hij kwam te... Want het is natuurlijk toch een heikel onderwerp, hè? Om dit aan hem te vragen, omdat het hem ook persoonlijk betrof. Maar goed, zij verstonden dat woord niet, zij vreesden hem te vragen. En hij kwam te Capernaum, dan is hij dus nog steeds in Galilea en op geen manier onderweg naar Jeruzalem. Want dit is nog tamelijk noordelijk, niet helemaal het noordelijkste puntje, maar tamelijk noordelijk in Galilea. Hij kwam te Capernaum, dat was zijn woonplaats, zoals we uit andere schriftgedeelten weten. En in het huis, dat is hoogstwaarschijnlijk gewoon zijn huis. waar hij zijn domicilie had. Want in een ander schriftgedeelte vinden we hem daar ook thuis. Hè? Dat is dat huis waar ze de tichelen van het dak haalden om die lammen doorheen te laten zakken naar beneden. Hè? Hier had hij zijn woonplaats. Capernaum. En in het huis gekomen zijnde vraagde hij hun: waarvan had gij woorden onder elkander op de weg? Dit betreft verder niemand anders, vandaar dat het in het huis is. Het gaat over de discipelen. En toen zwegen zij ook. Want ze hadden onder elkaar woorden gehad, staat er, over de vraag wie van hen de meeste zou zijn. Nou vinden wij in het algemeen dit een tamelijk belachelijk onderwerp. De vraag wie de meeste zal zijn. Het wordt de discipelen in het algemeen dan ook kwalijk genomen dat ze dit soort vragen onder elkaar hebben. Maar ik moet u zeggen dat van oudsher, en ik bedoel daarmee inclusief in de Bijbel, dit toch een zeer voor de hand liggende vraag is, dat wij, en dat, ik aarzel om het weer eens te zeggen, maar dat wij dingen als rangen en standen en meester en meester en minderen enzovoort hebben afgeschaft. Dat weet ik wel, dat is zo, hebben wij afgeschaft. Maar het neemt niet weg dat het een belangrijk Bijbels beginsel is. Ik ben dan ook inderdaad van mening dat die hele discussie over het eerstgeboorterecht van de gemeente, dan wel van Efraïm binnen de stammen van Israël, dat die hele discussie mede daarom zo'n discussie is, omdat we alle gevoel voor zo'n kwestie zijn kwijtgeraakt. We hebben het hele idee afgeschaft. We hebben ervan gemaakt dat alle mensen gelijk zijn. Dan wel alle mensen dezelfde rechten en plichten hebben. Ik moet u zeggen, dat is niet zo. Dat was ook nooit zo. En in de Bijbel is dat ook niet zo. Daar is nou eenmaal verschil. Dat is in de eerste plaats een kwestie van erfrecht. Van afstamming. Onder sommige volken heb je dat nog, hè? Verschillende kasten. Ik heb het over India. Maar in Nederland ook. Hadden we dat ook. In Nederland hadden we van oudsher de drie standen. Dat was de geestelijkheid. De adel, dat was eigenlijk het leger. Degene die vochten. Nee, men zei het anders. Men zei de eerste stand zijn degene die bidden. De tweede stand zijn degene die vechten. En de derde stand zijn degene die werken. Dat was het. Nou ja, zoiets. Doe maar weer. Maar die standen had men. En het was moeilijk om van de een in de andere te komen. Niet geheel onmogelijk. Maar het is een zaak van generaties over het algemeen. Per slot, men kon in de adelstand verheven worden. Maar het heet wel verheven. Enzovoorts. Hè. En in de praktijk, degene die baden, was de eerste stand, dat waren tegelijkertijd degenen die de macht in handen hadden. Hè. Dat was niet maar de adel, dat was de geestelijkheid. Hoewel de grens daartussen niet helemaal scherp was. Hè. Ik bedoel, Luik was van oudsher een prinsbisdom. Dat wil zeggen, de baas van Luik, dat is een heel gebied, een hele provincie. Hè. In de zuidelijke Nederlanden vroeger. Het hoofd daarvan was prins, maar hij was bisschop. Tegelijkertijd, dus een en hetzelfde. Die grens is niet zo groot. En er waren heel wat graven en hertogen en hoe ze maar heten, die tegelijkertijd bisschoppen waren enzovoorts. Liep door elkaar heen, maar in de praktijk maakte de kerk de dienst uit. Dat is ook nog maar kort geleden eigenlijk verhoudingsgewijs dat afgeschaft is. Maar dat maar even terzijde. Waar het namelijk om gaat, is dat zo'n vraag wie de meeste zou zijn helemaal niet zo ver gezocht is, zeker niet in die oude tijden en binnen Bijbelsverband al helemaal niet. Bovendien, er wordt natuurlijk gezegd tot de discipelen dat zij niemand hun vader zouden noemen hier op aarde, want ze hadden maar één vader en zij waren allen broeders. Het neemt niet weg dat onder de discipelen, bijgenaamd de apostelen, toch Petrus inderdaad het primaat had, heet zoiets, hè. Dat wil zeggen, als het woord gevoerd moest worden ook namens de fabel, was het dan toch weer Petrus die dat deed. En de geschiedenis van de handelingen der apostelen is in de praktijk slechts de geschiedenis van Petrus. En daarna van Paulus, maar het was niet eens iemand van de twaalfen. En inderdaad, Johannes komt nog een paar keer op het toneel, maar die wordt niet geacht iets te zeggen. Toch, in die eerste hoofdstukken van Handelingen. En dan was er nog één Jacobus van de twaalven. En die komen we alleen tegen als hij onthoofd wordt. En dan hebben we nog een andere Jacobus, maar dat was niet één van de twaalven. Die uit Handelingen 15. Heb je dat nog? Kortom, van de twaalven was het Petrus. Die inderdaad, en de Rooms-Katholieken die zeggen me dat allemaal na. Dan was het Petrus die het primaat had, dat wil zeggen, die was de eerste ondergelijken, heet dat. Primus inter pares heet dat. De eerste ondergelijken, maar niet de eerste. Nou goed. Net als onze minister-president, dat weet u. Wij hebben geen president, hè. We hebben een minister-president, dat is dus de eerste ondergelijken officieel. Dat is een niet een benijdenswaardige positie, mag ik wel zeggen. Ik heb ook altijd medelijden met die man, hè. Ja. Maar de vraag is wie de meester zou zijn. En nedergezeten zijnde, riep hij de twaalfde, want het zitten is de positie van de meester. Dat is in onze cultuur is dat ook verloren gegaan, eigenlijk. In het Jodendom vind je het nog steeds. Als de rabbi daar onderwijs geeft, zit hij. Want zitten is de positie van rust en dat is de enig mogelijke situatie om onderwijs te geven en eventueel ook om onderwijs te ontvangen. Vandaar dat degenen die onderwijs ontvangen gewoonlijk ook zitten. Bijvoorbeeld aan de voeten van Gamaliel. Voor degenen die de Bijbel letterlijk nemen, ontstaat er meteen een probleem. U denkt toch niet echt dat Paulus zat aan de voeten van Gamaliel? Of wel? Het staat er, nou ja, vooruit dan maar. Maar u begrijpt toch wat het betekent. Het betekent dat dit door Gamaliel werd onderwezen. Bovendien, je hebt mensen die krijgen een leerstoel. En gewoonlijk is die niet van leer. Sterker nog, gewoonlijk is er helemaal niet zo'n stoel. U weet toch waar ik het over heb of niet? Hè? De professor heeft een leerstoel. Maar uitsluitend in de overdrachtelijke betekenis, maar ontleend aan de zittende positie van de meester. En vandaar, nedergezeten zijnde, en dan weet je wat er komt, dan gaat hij ze onderwijzen. Noem nog zo'n voorbeeld. Heel belangrijke. Ja, dat is er ook zo, maar ik bedoel met betrekking tot de leraar. De Heer zelf, gezeten, hij is gezeten aan de rechterhand Gods en wij verzuimen te concluderen, dan wel te suggereren, dat waarschijnlijk de onderwijzende positie is, de lerende positie. Gek genoeg, want het zitten duidt daarop, maar hoge priesterschap duidt daar ook op, want de hoge priester is verantwoordelijk voor alle priesters en daarmee voor alle onderwijs in het woord van God. De Heer zelf doet dat, hij spreekt. In de Hebreeënbrief lees je dat, hè. Ontleent aan, dat staat er niet in één zin bij, maar ontleent aan wat op talrijke andere plaatsen in Hebreeën staat, is gezeten aan de rechterhand des troons van God, enzovoorts. Nee, het is een troon ook nog. Dus spreekt ook over koningschap. Maar ja, dat is daar niet zo ver naast. Want de koning wordt net zo goed geacht het volk te leren, te onderwijzen in wet. Dat die twee functies in Israël twee functies zijn, daar hebben we het een andere keer maar weer eens over. Hetzelfde geldt voor koningschap en eerstgeboorterecht. Dat zijn twee functies. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk toch één. Maar dat is nu buiten de orde. Nedergezeten zijnde riep hij de twaalven en zei tot hen, en dan onderwijst hij ze dus, indien iemand wil de eerste zijn, die zal de laatste van allen zijn en aller dienaar. De laatste, namelijk aller dienaar. Want de eerste positie is de belangrijkste positie. De belangrijkste positie is die van dienaar. Diaken staat er. Dienaar. Het is een nederige positie. Dat heeft alles van doen met de aard van onze bedeling. Dat is namelijk dat de gemeente, zolang die op aarde is en voor zover die op aarde is, zich bevindt in de positie van dienaar en in de positie van leerling. Wij zijn kinderen Gods en verschillen, Galaten 4, in niets van een dienstknecht. En de bedoeling daarvan is dat wij onderwezen worden, zowel theoretisch als praktisch, zeg ik altijd. Niet noodzakelijk in die volgorde, maar tegelijkertijd. Wij worden onderwezen, theoretisch en praktisch, om in de toekomst verheerlijkt te worden. Dat wil zeggen, om in de toekomst deel te hebben aan zijn heerlijkheid, dan wel gewoon aan zijn koningschap. En dus degene die hier leert dienen, zal straks met hem heersen. Of naarmate wij leren hier te dienen, zullen wij met hem heersen in de toekomst. Zo staat het trouwens gewoon in Romeinen hoofdstuk 8, vers 18, onder andere dan. Maar in dat hele schriftgedeelte gaat het daarover. En niet alleen daar, maar bij voorkeur citeer ik dan maar gewoon uit Romeinen. Want in Romeinen vind je al die gemeentelijke waarheid in essentie samengevat, om niet te zeggen geïntroduceerd feitelijk. Hè? Wij zijn hier in opleiding dus. Dus wij zouden dienen, leren dienen. Dat is trouwens uiteindelijk weer zo, omdat de positie van de koning en daarmee van de regering wel degelijk in dienst is, of nee, ten dienste is van, moet ik zeggen, ten dienste is van het volk, het koninkrijk als zodanig, en bovendien in dienst van God. Zeg altijd, het is niet voor niks dat Melech, koning, hetzelfde is als Malach, de boodschapper, en daarmee de dienaar, de engel. Kortom, indien iemand de eerste wil zijn, naar Gods normen, hè, dat vereist wat geestelijk verstand heet dat, hè, geestelijk inzicht, die zal de laatste van allen zijn en daarmee aller dienaar. Elders worden die dingen ons ook uiteengezet bij het belachelijke af. Er wordt gezegd, als je ergens genood bent om te komen eten, dan ga je op de achterste plaats zitten aan tafel. Want dan heb je tenminste kans dat iemand zegt, of dat de Heer zegt van, er zit je verkeerd, kom hoger op, vriend, staat er dan, hè. Of zit hier naast mij, enzovoorts. En als je meteen daar gaat zitten, daarnaast, dan heb je kans dat je alleen maar vernederd kunt worden, hè. Voor dit is je plek niet. Ga eens weg. Maar het komt op hetzelfde neer. Wees nederig, we hebben een dienende functie. En daarna vers 36, en nemende een kindeken, altijd een lastig woord, kind, kinderen, een rare meervoudsvorm, en hier een raar verkleinwoord, maar goed. Hij nam een kindje, een kind, hij stelde dat midden onder hen en omving het met zijn armen. Dat is de uitdrukking die alleen hier voorkomt, in de andere schriftplaatsen, daar staat gewoon, hij stelde het in het midden. Hij toonde en dat hier staat erbij, hij nam het in zijn armen en zei tot hen, zo wie een van zodanige kinderkens zal ontvangen in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij zal ontvangen, die ontvangt mij niet, maar die mij gezonden heeft. zijn omstreden woorden. Ik kreeg laatst nog een vraag over. Via de e-mail, ja. Maar men zou uitdrukkelijk lezen wat er staat. Hè? Zo, wie een van zodanige kinderen zal ontvangen in mijn naam. Elders heet het, wie een van deze kleinen zal ontvangen, enzovoort. Matthäus 24, of het is 25? 24, even kijken. Bij het scheiden van de schapen en de bokken, weet u wel. In Matthäus, dat is 25 inmiddels. Voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt. Dat is vers 40. Zo heb gij dat mij gedaan. En elders heet het dan inderdaad deze kleinen. En hier heet het minste mijn broeders. Maar het idee is dat men iemand zou ontvangen in de naam des Heren. Daar komt het op neer. De discipelen krijgen trouwens bij gelegenheid instructie dat als ze niet ontvangen worden ergens, dan zouden ze stof van hun voeten schudden enzovoorts en verderop gaan. Zouden niet langer daar tot zegen zijn. En zo verder. Maar het punt is dat een mens, dus een gelovige, in dit geval de discipelen, zich dienstbaar zouden opstellen. Betrekkelijk hulpeloos dus ook inderdaad in de praktijk. Maar zij zouden behandeld worden, was de bedoeling, als dienstknechten van Christus. En de Heer zegt, zo wie een van deze zal ontvangen in mijn naam. Later heet het wie een profeet zal ontvangen in de naam van een profeet enzovoort. Of als profeet in doeldanigheid waarin verkeerd zal daarvoor beloond worden. Omdat hij geacht wordt dan de Heer zelf ontvangen te hebben. En daarmee God zelf. Zal ook duidelijk zijn dat het niet alleen maar gaat om het verlenen van onderdak of huisvesting of iets dergelijks, op korte of lange termijn, maar dat gaat om het ontvangen van iemand, inclusief zijn boodschap. Het gaat niet om de persoon, het gaat om het woord dat hij predikt en dat wat hij dient. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is dan niet zo moeilijk. Als je van hoger hand, ik bedoel van de overheidswegen, wordt uitgezonden op een missie, dan vertegenwoordig je die overheid enzovoorts. En wat ze je dan aandoen, dat doen ze je baas aan, je overheid. En als ze je ontvangen, als je welkom bent, dan is daarmee degene die je vertegenwoordigt welkom enzovoorts. En dat staat er allemaal niet bij, maar waarom zouden dit soort dingen uitgelegd moeten worden? Dat moet je gewoon begrijpen. Zo wie een van zodanige kinderkens zal ontvangen in mijn naam. Dat wil zeggen, kinderkens, omdat ze nog in opleiding zijn. En terwijl de apostelen later met autoriteit het woord van God prediken, zijn zij niettemin ook zelf nog steeds in opleiding. En voor ons geldt precies hetzelfde. Wij zijn hoe dan ook altijd in opleiding. We hebben een hemelse vader die voor ons zorgt en die ons leidt, opleidt, zou doen opwassen enzovoort en ons bekwaam zou maken voor die erfenis die ons in de toekomst wacht. En daarom zouden we niet al te zeer zien op de omstandigheden of de resultaten van onze arbeid hier in deze wereld. Waar het om gaat is dat het belangrijkste resultaat van het een en ander niet is buiten ons, maar in ons. Het zou onszelf veranderen. Wij worden geacht te leren uit de omstandigheden. En of dat verder nut heeft naar buiten toe en buiten ons, ja, dat, hopelijk wel. Maar dat is niet werkelijk waar het om gaat. Althans, het is niet nummer één. En in dat bewustzijn zouden de discipelen later hun bediening vervullen, uiteraard. Het is ook interessant om te zien hoe dat later gebeurt. Nou is Paulus wat moeilijk als voorbeeld aan te halen, omdat hij in de meest uiteenlopende omstandigheden verkeerd heeft. Maar ik vind het wel aardig om iets te lezen als bijvoorbeeld de derde brief van Johannes. Die is niet populair. derde brief van Johannes, waarin de man eigenlijk helemaal zelfs buiten de gemeenschap van gelovigen staat. En bemoedigende woorden schrijft aan degene die er ook buiten staat, die namelijk niet ontvangen werd door de gelovigen zelf. En dan zie je dat het daar wel degelijk een rol speelt. Er waren mensen die waren langsgekomen, die plaatselijke gemeente enzovoorts. En die waren ontvangen geworden door de man aan wie de brief geschreven werd feitelijk. En die wordt dan wordt geëxcommuniceerd, om zo te zeggen. Die is niet langer welkom in de gemeenschap van de gelovigen enzovoorts. En aan hem schrijft Paulus dan een brief. Want er blijkt dat in die gemeente een machtsstrijd plaatsvindt. Iemand die zoekt de eerste te zijn enzovoorts. Ja, de derde brief. Van Johannes. Oh, ik zal me wel een keer vergist hebben weer. Dat is aan de verkalking. Ja, Diotrephes, ja. Waar gaat het om? De derde brief van den apostel Johannes. Nou ja, het is moeilijk om dat even in een paar woorden samen te vatten, maar ik heb dat feitelijk al gedaan. Maar het gaat over ene Diotrephes die onder de gelovigen, dus vers 9, zoekt de eerste te zijn. En die neemt ons niet aan. Dat wil zeggen, die Gaius niet, aan wie de brief geschreven was. Dan wil ik zeggen dat als je Gaius heet, dan sta je natuurlijk meteen op achterstand. Maar vooruit, heb je meteen een paar handicaps, hè? Dat is lastig bij golven, maar vooruit. Maar ook Johannes niet, daar komt het in de praktijk op neer. Want als je de macht wil uitoefenen, dan begint dat met dat je de poort bewaakt en bepaalt wie erin komt en wie eruit gaat uiteraard, hè? Nou ja, die Diotrephes doet dat met als resultaat dat deze Gaius en daarmee Johannes zelf buiten de deur komen te staan. Enzovoorts. Want waar zo'n machtsstrijd is, waar mensen zoeken de eerste te zijn, wordt het woord daaraan ondergeschikt. Nou, in de praktijk gaat de Bijbel dan gewoon dicht, hoor. Daar komt het in de praktijk op neer, hè. Omdat de Bijbel dan alleen nog maar in het gunstigste geval gebruikt wordt voor het doel dat men zijn macht vestigt. En sommige schriftgedeelten kun je daarbij niet gebruiken natuurlijk, dus die verdwijnen dan vanzelf, hè. Vandaar dat heel wat bijbelkennis in de loop der eeuwen verdwenen is, omdat de Bijbel gehanteerd werd, voor zover die gehanteerd werd, door inderdaad een machtsinstituut als de kerk, ongeacht welke dat dan precies is. Lijkt me toch duidelijk zo, hè. Kortom, wat de discipel hier in huis bij de Heer is gezegd wordt, is dat ze niet zouden streven naar de meeste te zijn, uiterlijk, maar dat ze zouden streven naar het minste te zijn, dienaren te zijn. En dat zou ertoe leiden dat ze uiteindelijk zouden delen in de heerlijkheid van Christus. Het is algemene waarheid, niet maar voor die 12 discipelen of zo, maar voor heel de gemeente als zodanig uiteraard. Want ons leven is er een van dienstbaarheid en niet een van zoeken van wie de meeste is. Er is maar één Heer en dat zijn die andere woorden. Er is maar één uw Vader en dat is die in de hemel is en gij zijt allen broeders. Wij moeten het hier dringend bij laten en wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat we u als Vader mogen kennen en dat wij uw kinderen geworden zijn uit de rijkdom van uw genade. Dat u ons hebt doen wedergeboren worden, opdat we als uw kinderen zouden opwassen en opgevoed worden voor die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Wij danken u daarom voor die levende hoop waarnaar wij mogen uitzien. En dat we ons bewust mogen zijn dat de resultaten van uw werk in ons, aan ons en door ons, dat uw resultaten gezien zullen worden in de toekomst, in de openbaring van u en uw heerlijkheid. Daarom danken we u dat we daarna mogen uitzien over alle omstandigheden heen. En dat we onderweg ons mogen laten leiden door uw geest, door uw woord, opdat we zouden toenemen in genade, in kennis, in waarheid, maar ook in dienstbaarheid. We danken u daarom dat we vanavond weer hier mochten zijn om uw woord te openen. En we vragen u of u dat woord in onze harten wilt planten en ons daadwerkelijk wilt geven, die geest der wijsheid en openbaring in kennis van u. Opdat we van binnenuit veranderd mogen worden naar het beeld van uw Zoon. Amen.